Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 68, spring op van vreugd, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukkers straft. En wat er verder volgt in het derde van Psalm 68. Wij lezen uit Gods heilig woord, Rut 2, daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het derde vers van Psalm 30. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Na het lezen van Rut 2 en de 12 artikelen.
Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen. Van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achterdien. In wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval van een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de Maaiers: de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de Maaiers gezet was: wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de Maaiers gezet was, antwoordde en zeide: deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd: laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de Maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. En nu is haar huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. En uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden dat me u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zij zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij mijn hart van uw dienstmaag gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. En als het nu etenstijd was, zei de Boas tot haar: kom hierbij en eet van het brood en dook van de beter in de zijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de Maaiers en er langde haar geroosd koren. En zij at en werd verzadigd en hield over. Als ze nu opstond om te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende: laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvolle woorden wat vallen en laat het liggen, dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo las zij op in het veld tot aan de avond en ze sloeg uit wat zij opgelezen had. Het was omtrent het evangest. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zei haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij heden opgelezen? En waar heb gij gevrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gevrocht had. En zeide: de naam des mans bij welk ik heden gevrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar: die man is ons nabestaanden. Hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oost die ik heb zullen hebben beëindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat gij met mijn maagden uitgaat, omdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich op bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst verweinigd waren en zij bleef bij haar schoonmoeder. Ik geloof in God, de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nederdaalt ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking zijn de eerste drie versen van hoofdstuk 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi: laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeide tot haar: ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, voor de tweede maal op deze aan u gewijde dag. Heere God van hemel en aarde, maak ons eerbiedig en klein en ootmoedig. Geef ons een diep besef van uw grote majesteit en uw heerlijkheid, o God in de hemel. Heere, u hebt de aarde tot een voetbank van uw voeten. En daarin komt uit hoe groot u bent. En u ziet de volken van deze aarde als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal. En dan zijn wij één van die mensen. Hoeveel te meer moeten wij toch beseffen hoe klein en nietig wij zijn in uw heilige ogen. En toch het wonder dat er in het woord staat dat u bij die woont die van een nederige geest is, en die een verslagen hart heeft, die voor het woord van God beeft. Dat betekent diep ontzag heeft. En werk dat met uw heilige geest, Heere, opdat wij onszelf gaan leren kennen als een arm en een verloren zondaar, die gelost moet worden, die verlost moet worden, die met u verzoend moet worden. We zijn in Adam immers alles kwijtgeraakt, Heere. De kroon is van ons hoofd gestoten. En wij proberen die kroon er wel weer op te zetten vanwege ons hoogmoedig bestaan. Maar stoot u die zelfgemaakte kronen er maar van af, Heere, opdat wij als een ontkroonde koning het mogen leren verliezen van die grote koning der koningen, die op het slagveld van vrije genade zijn dienstknechten uitzendt en pijlen afschiet van zijn genadeboog, om vanuit het eeuwige welbehagen zondaren te raken in het hart en neer te vellen ja hongerig te maken en door uw goddelijke voorzienigheid te brengen op de akker van Boas, om daar op te lezen. En Heere, wij bidden u, geef dat er ook zulken onder ons mogen zijn die biddend naar uw huis zijn gegaan, in de hoop dat ze iets op mogen lezen van het woord op het evangelieveld, hier op de akker van Boas. Heere, wij smeken u, geef toch dat ook onze gemeente en uw knecht daarvoor gebruikt mag worden, dat hij zo'n maaier mag zijn, dat hij ook dienstbaar mag zijn op de akker van Boas. Heere, geef toch dat wij daarin toch afhankelijk mogen zijn van u. We hebben immers niks van onszelf, maar wilt u ons bedienen en bedouwen met uw Heilige Geest om de gemeente te bearbeiden in uw woord. Hier op de kansel, in de huizen en op de catechisatie, maar niet alleen ons, Heere, maar ook de ouderlingen en de diakenen op huis bezoeken, en ook degene die de vereniging moeten leiden en de zondagschool. Geef, Heere, dat dat iets mag zijn van de akker van Boas. En dan ziet het alles op u, de meerdere Boas, de koning van de kerk, die immers door woord en geest uw kerk vergadert uit het ganse menselijke geslacht. En niet alleen hier, maar ook elders, ook hier ter plaatse, Heere, wilt u met al uw knechten zijn die hier wonen en werken, ja, hier in Nederland en overal waar uw woord recht verkondigd wordt. We bidden u voor hen, of gij toch nog vele zondaren ook in deze donkere tijd wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Want het is niet afhankelijk van de omstandigheden, Heere, het is afhankelijk van u. En u handelt vanuit uw welbehagen en u laat u niet leiden door de omstandigheden of door de mensen, maar u wordt bewogen vanuit uzelf. Met innerlijke barmhartigheid bent u bewogen. En we doen een beroep op uw hart, of u zich over ons wilt ontfermen, over de onbekeerden. Heere, schud hem wakker op dat hun ogen geopend worden voor hun verloren staat en dat ze de rust opgezegd krijgen om u de Heere te zoeken en de zonde vaarwel te zeggen en met de wereld te breken. Heere, dat ook onze jonge mensen dat eens concreet zullen overdenken, of dat ze ontdekt zullen worden aan hun boezemzonde en daadwerkelijk gaan breken met die zonde. Heere, laat ons maar zien hoe ernstig de zonde is, hoe de zonde u krenkt en bedroeft en uw eer naar beneden haalt en ons strafwaardig maakt en rijp maakt voor de hel. O Heere, wij voelen en beleven dat niet, als gij ons dat niet laat zien. En laat het ons dan alstublieft zien, opdat er plaats mag komen voor uw vergevende genade, dat we behoefte gaan krijgen aan de vergeving van zonden. Want buiten de vergeving van zonden kunnen wij u toch niet aandoen, o Heere. En vergeef dan al onze zonden die uw hoogheid schonden. Denk ook aan degenen die bekommerd zijn. Wilt u hen naderbij trekken? Wilt u hen onderwijs geven? Ook door middel van de prediking. Wilt u daartoe uw knecht helpen om geestelijke leiding te geven vanuit het woord? Gedenk degenen die u vrezen. Wilt u hen ook helpen en ondersteunen op hun levensweg, op de smalle weg, waar zij dikwijls strijd moeten meemaken en verdrukking, moeite en kruis en druk wegen, omdat ze sterven moeten aan alles van deze wereld en omdat hun vlees gedood moet worden. Heere, gedenk ze en ondersteun ze en troost ze toch. Geef hen geloofsoefeningen, dat ze toch dicht bij de herder mogen leven en uw voetstappen mogen drukken en bediend mogen worden uit uw drievoudig ambt, Heere Jezus. En Heere, dat zij verlicht mogen worden vanuit uw profetische bediening, de weg die ze hebben te gaan, en dat ze onderscheidingsvermogen mogen krijgen hoe zij handelen moeten met alles wat op hun weg geplaatst wordt, en daarbij het woord hanteren als het zwaard des geestes, terwijl het is Gods woord. Heere, bedien hen uit uw priesterlijk ambt, dat ze mogen steunen op uw voorbeden en dat ze bediend mogen worden uit de volheid van uw zegeningen. Gedenk ze dan, Heere, opdat zij ook gedragen mogen worden op uw priesterhart, maar ook koninklijk, dat zij achter u de Heere mogen aankomen en u mogen volgen. En Heere, treed gij dan vooruit. Wilt gij dan alle vijanden verslaan en de weg voor hem banen en hem vertroosten door te zeggen, ik ben uw heil alleen. Heere, gedenk ze. Heere, gedenk uw koninkrijk over het rond van deze aarde. We dragen in het bijzonder onze broeder van Luttinghuizen aan u op. Wilt u hem helpen in de prediking, maar ook als hij door de week erop uitgaat. Op de markt, Heere, trek er nog uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ook in de buurt waarin hij woont, de vele moslims die daar wonen. Heere, u weet ook welk een ontzaglijke harde godsdienst dat het is. En hoe moeilijk het is om die mensen te wijzen op de Heere Jezus. Maar wilt gij toch die harde harten verbreken? Gedenk ook de Joden. Heere, ontfermt u zich over hen, opdat zij ook tot de erkentenis van de Messias mogen komen. We bidden u in het bijzonder voor het volk Israël. Het wordt steeds benauwder voor dat volk. Ze komen steeds meer in een isolement terecht. En dat is nodig. Dat hebt u geprofeteerd, Heere. Opdat zij het zo benauwd zouden krijgen, dat zij gaan roepen tot de God hunner vaderen. En dat ze terug zouden keren tot het woord. Ja, dat ze zouden roepen om de Messias die reeds gekomen is. Heere, ontfermt u zich over deze wereld. We bidden u voor onze overheid. Zegen onze overheid. U weet ook hoe moeilijk het is om ons land te regeren in deze crisistijd. En we bidden u, geef wijsheid aan alle regeringsleiders. En dat we op zullen letten op de tekenen van de tijd. Heere, gedenk in het bijzonder hen die uw getuigenis laten horen. Geef dat ze pal zullen staan voor uw woord en uw waarheid. Ook wanneer er principiële dingen aan de orde komen. Bescherm degene die om des gewetens wil bepaalde dingen niet kunnen doen. Geef ons nog de ruimte, Heere, om dat te kunnen en te blijven beoefenen. Ook op onze scholen. We dragen onze leerkrachten aan u op. Sterk ze toch in hun arbeid. Doe uw koninkrijk toch komen en breek het rijk van de vorst der duisternis af. En hoor en verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 146, vers 4, 5, 7 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven 146, 4, 5, 7 en 8.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftig en zal hij verschonen aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Al zijn geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. Het zevende vers van 72 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het Oude Testament moeten we lezen met de bril van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament mogen we absoluut niet afschaffen. Het is echt niet zo, nu de Heer Jezus gekomen is, dat het Oude Testament geen betekenis heeft. Integendeel, juist in het licht van de komst van Christus krijgt het Oude Testament een rijke betekenis. Denk alleen al aan de offerdienst, aan de schaduwdienst, maar ook als het gaat om de burgerlijke wet, zoals we dat aantreffen in het boek Rut, omtrent het losserschap. We zullen zien dat juist ook in het boek Rut de lijn doorgetrokken kan worden naar Christus. We moeten altijd oppassen natuurlijk om te gaan vergeestelijken. Wat is vergeestelijken? Dat is dat je eigenlijk afstand neemt van de werkelijke tekst zoals die er staat en de werkelijke betekenis. Maar we moeten ook weer uitkijken dat we niet ons beperken tot een oppervlakkig verhaal zoals we het boek Rut ook kunnen vertellen. Er zitten zeker geestelijke lijnen in. En zo komen we dan bij Rut 2 en ik hoop dat de Heere ons wijsheid en licht zal geven om ook de geestelijke lijnen te kunnen trekken. En we schrijven dan boven de prediking Rut op de akker van Boas. Twee gedachten. Ten eerste staan we stil wie Boas is. En ten tweede wat Rut doet. Dus Rut op de akker van Boas. Wie Boas is en wat Rut doet. Het doel van mijn eerste gedachte is dus, gemeente, om u en jou kennis te laten maken met Boas. En om aan te tonen dat hij type van Christus is. En dat is wat anders natuurlijk om te zeggen van Boas is Christus. Want dat is niet zo. Boas is Boas. Maar het is wel zo dat het doel van dit boekje is dat Boas ons heen wijst naar Christus. En dan zien wij in het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben drie dingen die we van Boas kunnen zeggen. Het eerste, dat is wat betreft zijn bloedverwantschap, dus zijn familie. En het tweede, dat is zijn positie. En het derde, dat is zijn taak. En dan betrek ik ook vers 20 erbij, als Naomi zegt tegen Rut, hij is één van onze lossers. Allereerst zijn bloedverwantschap. We kunnen dat lezen in vers 1. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen. Dus hier wordt Boas ons voorgesteld als een familielid van Elimelech, de man van Naomi. En Boas, zijn naam komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. En wel in Lucas 3 vers 32 en Matthäus 1 vers 5. En met name Matthäus 1 vers 5 is voor ons belangrijk. Daar wordt immers ons verteld wie de moeder van Boas is. Boas is een zoon van Salmon, de man van Rahab de hoer. Ik heb dat de vorige keer ook al een keer gezegd, maar nu komt dat duidelijker aan de orde natuurlijk, omdat we het gaan hebben over de familie van Boas. Rahab de hoer, die wordt in Matthäus 1 voorgesteld als een van de stammoeders van de Heer Jezus. Naast Tamar en Rut en Bathseba wordt Rahab de hoer genoemd. Vier vrouwen die in de schrift niet direct zo'n beste naam hebben en toch geplaatst worden in het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus. En daarin komt weer zo uit dat het vrije gunst is die eeuwig God bewoog. Ook om Boas in diezelfde lijn te zetten, namelijk dat hij familie is van de Heere Jezus. Dus dat is het eerste wat we willen benadrukken. Zijn naam Boas betekent in hem is kracht. De naam Boas komen we nog een keertje in de Bijbel tegen en dan niet voor een persoon. Misschien weten jullie dat wel, jongens en meisjes. Een van de beide pilaren waar het huis des Heren op steunt heet ook Boas. Jachin en Boas. Nou, Boas betekent kracht. Dus dat is niet voor niets uitgekozen voor die pilaar. Daar steunde het gebouw van de tempel op. Nu, zo is de betekenis van deze man Boas. In hem is kracht. Dus dat is het eerste, zijn bloedverwantschap met Naomi en Elimelech. Het tweede wat wij lezen in de schrift, in onze tekst, is zijn positie. Want er staat in de tekst dat hij een man is geweldig van vermogen. Matthew Henry die schrijft dat de Galdeërs die zeggen dat je deze uitdrukking ook kunt vertalen met dat hij een man is vermogend in de wet. Het eerste wat natuurlijk bij ons bovenkomt, als je hoort een man geweldig van vermogen, jongens en meisjes, dat moet wel een rijk man zijn geweest. En dat blijkt ook wel uit het geheel van Rut 2. Hij heeft een akker, hij heeft maaiers in dienst en maagden, meisjes in dienst. En ze kijken tegen hem op. En hij beschikt over veel geld, denk ik. En over veel land, denk ik. En hij is ook in zekere zin machtig. Hij heeft een bepaalde gezagspositie, gelet op het geheel van het boekje Rut. Geweldig van vermogen. Hij heeft ook invloed. Hè, dat zullen we straks wel lezen in Rut 3. Maar de uitdrukking geeft toch ook wel meer aan dan alleen maar dat hij een rijk man is geweest. Hij is ook een godvrezend man. Hij is vermogend in de wet. Iedereen kan hem nalopen. Hij staat bekend als iemand die onberispelijk is in zijn levenswandel. Het is een uitdrukking die een bepaalde eer geeft aan Boas. Het is een uitdrukking die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in Richteren 6 vers 12. Daar wordt die uitdrukking vertaald als gij strijdbare held. Zoals Gideon aangesproken wordt door de engel des Heeren. Kortom, in deze uitdrukking liggen vele goede eigenschappen van Boas als persoon. Dus dat is zijn positie. En het derde wat wij naar voren willen brengen, dat is zijn taak. Want wij lezen in vers 20 dat hij een losser is. Een goel, we kennen dat woord misschien wel. In het Hebreeuws luidt dat goel. En wat is dat, een losser, jongens en meisjes? Een losser of verlosser, maar het woord losser dat is eigenlijk beter vertaald. Dat is iemand die je dus los kan kopen als je ergens aan vast zit. Bijvoorbeeld je zit vast aan een bepaalde schuld en je kunt hem zelf niet betalen. Dat iemand dan je loskoopt, dat is een losser. En de wet op het losserschap was vastgelegd in de burgerlijke wetgeving van Mozes. En zo'n losser, dat moest een familielid zijn, een bloedverwant moest dat zijn. En dat desbetreffende familielid had zichzelf de plicht opgelegd, of die kreeg de plicht opgelegd, dat is beter gezegd, dat wanneer het in voorkomende zaken zo ver zou komen dat een familielid door een bepaalde schuld ergens aan vast zou zitten, dat dan hij, meestal was dat de broer of een neef, moest dan dat familielid loskopen. Wanneer bijvoorbeeld het land van mij in vreemde handen was gekomen, doordat ik eigenlijk mijn schulden niet kon betalen en uiteindelijk met mijn land moest betalen en daardoor mijn land kwijtraakte, dat dan op een gegeven moment mijn familielid verplicht was, dus echt verplicht was, om dat land voor mij terug te kopen. Dat was niet alleen een gunst, maar dat was ook een plicht. En wanneer zo'n losser dat deed, dan moest hij dat niet alleen met geld doen, maar dan moest hij dat met heel zijn persoon doen. Heel zijn persoon stond daar dan achter, achter dat lossen. Of als ik bijvoorbeeld schulden had en ik ging naar een ander toe en ik zei van, kan ik misschien bij u werken? Kan ik misschien slaaf worden bij u? Want ik moet extra geld verdienen, want ik heb veel schulden gemaakt. En ik trad dan in dienst als een slaaf bij een ander. Dan moest dat familielid van mij op een gegeven moment mij loskopen. Zodat ik niet langer meer een slaaf van die ander zou zijn. Nou, dat is dus de taak van Boas. Deze drie dingen, geliefden, worden ons van Boas verteld. Dus zijn bloedverwantschap, zijn familie. En dat hij vervolgens een man was geweldig van vermogen. En in de derde plaats dat hij een losser is. Nu gemeente, deze drie eigenschappen willen wij overbrengen op de meerdere Boas. De Heer Jezus Christus. Boas die immers in het boekje Rut het type is van Christus. Heen wijst naar Christus. Nee, Boas is Christus zelf niet. Maar in die drie eigenschappen komt naar voren wie Christus zal zijn als hij straks in de tijd zich zal openbaren. Hij zal zich openbaren allereerst in zijn verwantschap. Christus, dat is de bloedvriend van arme zondaren. Christus, dat is één onzer. Zo wordt hij ook voorgesteld door Mozes. Eén uit uw broederen. Dat zal de Heere Jezus Christus zijn. Deuteronomium 18 vers 18. En Boas was van hem een type. Zoals Boas Christus moest voorbrengen. Zo zal Christus straks geopenbaard worden uit de familielijn van Boas. Maria is familie van Boas. Want Christus moest familie van ons zijn. Christus moest immers straks een mens zijn. Hij is de oudste broer van zijn volk. En we weten allemaal vanuit het onderwijs van onze catechismus waarom de Heer Jezus waarachtig mens moet zijn. Waarom de Heer Jezus familie van u en mij moet zijn. Omdat de mens tegen God gezondigd heeft. En omdat God niet anders genoegen gedaan kan worden dan door mensenbloed. Nee, de Heer Jezus kan dus geen engel zijn. Hij moet familie zijn van ons. Want hij moet straks met zijn harte bloed de losprijs betalen om zondaren te lossen. Dus dat is het eerste. Het tweede, gemeente, dat is zijn positie. Van Boas wordt gezegd dat hij een man is, geweldig van vermogen. Nou, dat mogen we ook overbrengen op de Heere Jezus. We hebben gehoord in de uitleg dat betekent dat hij een rijk man is. Maar ook een Godvrezend man. En zo kunnen we het overbrengen op de Heere Jezus. De Heere Jezus is ook een man geweldig van vermogen. Zowel wat zijn lichaam betreft als wat zijn geest betreft, geliefden. Hij heeft volkomen de wet van God onderhouden. Daartoe is hij begiftigd met vele gaven. Hij heeft de geest van wijsheid ontvangen. En de geest van kracht. De geest van wijsheid om in alle wijsheid zich te openbaren. En Gods wet te gehoorzamen. En de wet van God uit te leggen. Als een invloedrijk man zal de Heere Jezus zich openbaren tijdens zijn omwandeling op aarde. Met al de raadsels van de ziel kun je bij hem terecht. Hij is een invloedrijk man gelijk Boas. Hij is veel meer dan Boas. Hij is de koning der koningen. In hem zijn alle schatten en gaven te vinden die een arm en een verloren zondaar nodig heeft. Hij is veel rijker dan de aardse Boas, geliefden. En hij is bovendien ook godvrezend en dat volmaakt. Veel meer nog dan Boas is hij degene die de wet gehoorzaamt en zo voor zijn volk een losser kan zijn. En daar willen we het op toespitsen, geliefden. De derde kenmerk immers is dat Boas een losser is. En de Heere Jezus is de losser van zijn volk. Dat losserschap dat in het Oude Testament naar voren komt, geliefden, dat kom je in het hele Oude Testament weer terug. Het zou mooi zijn wanneer onze statenvertalers ook zouden kiezen voor dat woordje losser. Hier en daar wordt het natuurlijk vertaald met verlosser en daar is niks mis mee, begrijp me goed, gemeente. Maar beter vertaald zou zijn losser. Dat komt meer overeen met wat God bedoeld heeft in het Oude Testament met dat losserschap. Want de aardse lossers worden reeds in het Oude Testament overdrachtelijk overgebracht op God zelf. Ik denk aan die bekende belijdenis uit Job 19 vers 25. Daar horen we Job zeggen, de puinhoop van zijn leven: ik weet dat mijn verlosser leeft. En daar staat dat woordje Goel. Ik weet dat mijn Goel, mijn losser, leeft. En daar bedoelt hij God mee. En onze kanttekeningen schrijven dan bij die tekst, namelijk de Messias. In het Oude Testament bedoelt de losser echt heen te wijzen naar de Goel, de Heere Jezus Christus. Christus is de bloedverwant, want de losser moet familie zijn. Hij is familie van arme zondaren. Een losser moet een vermogend man zijn, want hij moet een ander los kunnen kopen. Christus is een vermogend man en hij kan arme zondaren loskopen. En dan willen we vier dingen overbrengen, geliefden, die van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus als het gaat om dat losserschap. En het is allemaal informatie, gemeente, die we nodig hebben om de komende teksten in Rut 2 goed te kunnen begrijpen. Het eerste wat een losser ook moest doen, dat hij moest trouwen met de weduwe van zijn overleden familielid. Waarom? Om zaad te verwekken. Dus stel je voor dat ik een losser ben en mijn broer overlijdt. Dan moet ik met de vrouw van mijn broer gaan trouwen als die vrouw nog kinderloos is. Om zo zaad te verwekken bij mijn schoonzuster. En waar is dat dan voor, jongens en meisjes? Dat is om dat geslacht voor te zetten. Want uit dat geslacht zou de Christus voortkomen. Zo is ook de taak van de meerdere losser, de Heere Jezus Christus, om iedere geestelijke weduwe te trouwen. Die geestelijke weduwen die onvruchtbaar zijn, die geen vruchten meer voort kunnen brengen, die Goden wel behagelijk zijn, die zullen door het geloof verenigd moeten worden met die meerdere losser. Die meerdere losser zal met die geestelijke weduwe in het huwelijk moeten treden, zodat die geestelijke weduwe vruchtbaar gaat worden en vrucht gaat voortbrengen tot eer van God. Dat is het eerste. Het tweede is, een losser die moest het verloren gegane land terugkopen en zo de verarmde weer herstellen in rijkdom. Begrijpen we dat? Dat heb ik zo net ook al gezegd. Dus dat land is kwijtgeraakt en die losse die gaat dat terugkopen. En die zegt, ziezo, hier is je land weer terug. Zo doet Christus ook als de losser van zijn volk. Want in Adam zijn wij alles kwijtgeraakt. Wij zijn door onze zonden verarmd geworden. We zijn bezitloze zwervers. We hebben niks. Al meent u veel te hebben, maar het is niet van u. Dat zul je gewaar worden als je sterft. Job die zegt het. Naakt ben ik uit mijn moeders schoot voortgekomen. Naakt zal ik weer terugkeren. We zijn alles kwijtgeraakt. En niet alleen onze aardse goederen, het paradijs, maar ook onze geestelijke goederen, alle gaven die we hadden, waardoor we rijk waren, een onderkoning waren, die zijn we kwijtgeraakt door onze zonden. Christus is gekomen om dat weer terug te verwerven. En met zijn dierbaar bloed dat terug te kopen, dat paradijs dat verloren gegaan is. En die geestelijke gaven om die terug te kopen, zodat die verarmde zondaren een erfgenaam kunnen worden van het eeuwige leven. Dus het eerste dat gaat over die geestelijke weduwschap. Het tweede gaat over dat land dat je kwijtgeraakt bent. En dan het derde. De losser moest ook een arm familielid vlij kopen van slavernij. Dat heb ik gezegd. Nou, dat moet Christus ook doen. Want door onze zonden zijn wij slaaf geworden van de duivel. Van de zonde. Echt, jonge mensen, probeer eens een uurtje niet te zondigen. Probeer dat nou eens. Kijk, de rijke jongeling die zegt, dat kan ik makkelijk. Dat kan ik makkelijk. Maar die gaat niet uit van zijn gedachten en van zijn hart en van zijn boze lust. Maar probeer het nou eens vanavond, om een uur niet te zondigen. Echt waar. We zijn een slaaf van de zonde. De zonde is een grote dwingeland. Onder leiding van die slavendrijver, de duivel. Probeer er maar eens van los te komen. Probeer het eens. Nou, dat kun je echt niet. Er moet een losser aan te pas komen. Die sterker is dan die slavendrijver. Die je bevrijden kan van die slaver. Nou, daartoe is de Heere Jezus nu gezalfd. Om de losser te zijn van zijn volk, geliefden. Om hen in vrijheid te stellen. De vrijheid van de kinderen Gods. En dan het vierde. Het vierde wat een losser nog moest doen, dat is dat hij het bloed moest wreken wanneer een familielid vermoord was. Dan moest hij de moordenaar te lijf gaan. En dan moest hij het bloed van diegene die vermoord was doden. Wreken bedoel ik, wreken. En zo doet de meerdere losser ook de Heere Jezus. De duivel die heeft ons vermoord, geliefde, geestelijk. In de geestelijke doodstaat gebracht. En dat moet en vrij willen door eigen keuze hoor. Maar de duivel die is ook ten volle verantwoordelijk voor zijn daad. En nu moet die losser, die moet deze sterk gewapende doden. Hij moet wraak nemen namens God op deze zielenvijand. Nou, dat doet de Heere Jezus ook als de meerdere losser. Ach gemeente, als we daar nou eens eventjes rustig over nadenken. En we denken weer eventjes aan onze tekst. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Geweldig van vermogen van Elimelechs geslacht en zijn naam was Boas. In hem is kracht. Hoeveel te meer geldt dat dan niet van de meerdere Boas? Wanneer hij uit het Oude Testament duidelijk aangewezen wordt, hij is één van ons. één van ons. Een man geweldig van vermogen. En hij is een losser. Zulk een hebben wij nodig, geliefd. Hij wordt zomaar even meegedeeld, hè, in Rut 2. De typische Hebreeuwse literaire stijl. Van hier gaat het nu over. We gaan nu een hoofdpersoon naar voren schuiven. Boas. Nee, Rut kent hem nog niet. Maar die moet Rut leren kennen. Die moet Rut nodig leren krijgen. En dat zien wij zo treffend in deze geschiedenis omschreven, hoe dat gaat. En ik hoop dat dat ook in uw en in mijn hart leeft, dat je zegt, hoe gaat dat dan? Daar moet immers plaats voor gemaakt worden, voor deze man, die familielid is. Dat hij je oudste broeder gaat worden, geweldig van vermogen en de losser van zijn volk. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, wat Rut doet. De vorige keer, gemeente, hebben wij gehoord hoe Naomi erin stond toen ze terugkeerde naar Bethlehem. Ze had gezegd, Mara, bitterheid. En Rut, ze was stil. Van Rut lezen we in dit hoofdstuk een heel goed getuigenis. We lezen dat in het 12e vers. Daar wordt tegen haar gezegd: de Heere vergelde uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Rut is dus iemand die de toevlucht neemt tot God, die onder zijn vleugelen terechtgekomen is. En dat blijkt wel dat Rut zich stelt in de weg die de Heere in zijn woord aanwijst. We kunnen dat lezen in onze tekst in vers 2. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tot haar, ga heen mijn dochter. En gemeente, dan mogen we uit deze tekst en uit het geheel van Rut 2 drie dingen halen, ook drie dingen halen, drie prikkels die Rut aansporen om erop uit te gaan. Allereerst dat ze arm is. Ze hadden niks meer. En in de tweede plaats dat ze een weduwe is. En in de derde plaats dat ze een vreemdeling is. En van alle drie van deze typeringen vinden we in de wetten van Mozes allerlei voorzorgsmaatregelen voor deze mensen. Voor een arme weduwe die bovendien ook nog vreemdeling is. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. De armen in Israël. Ach, jongens en meisjes, eigenlijk mochten ze er niet zijn. De Heere had in de wet van Mozes duidelijk verboden dat er geen armoede onder het volk mag zijn. En als je arm was, dan was het dikwijls je eigen schuld. Want dat was niet nodig. De Heere had allerlei sociale voorzieningen in de wetten van Mozes neergeschreven, zodat die armen duidelijk voorzien konden worden van wat ze nodig hadden om in het leven te blijven. Het was dan ook altijd een teken van verval in Israël, van de dienst des Heeren, wanneer er armen waren in het land. Het was een teken dat de rijken steeds rijker werden en dat ze niet gaven om de armen en dat de armen verstoten werden. Meestal waren de armen ook degene die God vreesden. Maar wanneer het volk zich hield aan de wet des Heeren, dan waren er geen armen. Omdat er beloften waren voor armen. Die andere positie, de weduwe. Ook voor de weduwen had de Heere allerlei bepalingen bepalingen gegeven in de wetten van Mozes. Hoort u dat, weduwen in ons midden? En weduwnaren. De Heer heeft een zwakte voor de weduwen en de weduwnaren. De Heer is een beschermer voor de weduwe. Een beschermer voor de weduwnaar en voor de wees. En wanneer zij onderdrukt worden, zo staat het in de schrift, en zij roepen tot God. O wee de onderdrukker die de weduwe en de wees en de weduwnaar onderdrukt. Want God zal hen horen en God zal in toorn ontbranden om het voor die weduwe en die weduwnaar en wees op te nemen. Dus dat is voor de weduwe. Maar ook de vreemdelingen. Ook de vreemdelingen treffen we aan in de burgerlijke wetgeving van Mozes. En nu waren er onder de vreemdelingen twee soorten. Er waren vreemdelingen die geen rechten hadden. Dat waren de toeristen, zouden wij vandaag zeggen. Of dat waren degenen die op doortocht waren. De kooplieden die uit andere landen kwamen. Die hadden geen rechten in Israël. En ook geen plichten in Israël. Maar de vreemdelingen, die, en zo worden ze genoemd in de schrift, een bijwoner zijn geworden. Dus die bij het volk woonden, daadwerkelijk zich gevestigd hadden, die hadden wel plichten en rechten. En de Heer herinnert dan het volk eraan, denk erom, jullie zijn zelf ook vreemdeling geweest in Egypte. Zo moeten wij ook omgaan met de allochtonen in ons land, hè. Wij doen niet mee met die praat van wilders, hoor. Maar wij behoren ook gastvrij te zijn. Want de vreemdelingen, die hebben ook rechten en ook plichten in de wetten van Mozes. En zo was het ook bij Rut als vreemdeling, geliefden. Zij mocht delen in die sociale voorzieningen die de Heere getroffen had in de heilige wet. Kijk, dat waren drie prikkels voor Rut. En dat had ze waarschijnlijk meegekregen door het onderwijs van Naomi. Naomi die had gezegd, echt waar Rut, wij hoeven niet om te komen. Want je mag zomaar naar de akkers toe lopen. De hoeken van de akkers zijn voor ons. En als er een garf blijft staan, wat ze vergeten zijn om mee te nemen op de wagen, dan mogen ze niet terugkeren om die op te halen en alsnog op te laden. Nee, die moeten ze van de Heere laten staan voor ons. Dus die kun je gerust zomaar meenemen. Je kunt ook naar de wijngaarden toe, je kunt druiven meenemen, ook aan de hoeken van de wijngaard. Neem ze gewoon maar mee naar huis, zal Naomi zo gesproken hebben. Naomi niet hoor. Naomi was een rijke vrouw vroeger. Voor Naomi was dit echt wel een schande. Dat ze zo in het leven moest blijven. Naomi was echt verarmd. En daarom lezen we ook dat het initiatief niet van Naomi uitgaat, maar van Rut. Rut die zegt, laat mij toch in het veld gaan om aren op te lezen. En dan ga ik wel daar in wiens ogen ik genade gevonden heb. En dan zie je ook de houding van Rut. Rut die weet dat zij vanuit de wet, vanuit Gods goede wetten het mag doen, maar ze doet het niet als een rechthebbende. Hoewel ze een evangelierecht heeft, zouden we kunnen zeggen. Maar ze doet het niet als een rechthebbende. Ze zegt, in wiens ogen ik genade gevonden heb. Want ze kon echt wel het risico lopen dat iemand zei, hé, wat doe jij daar? Maak dat je wegkomt, weg! Want er waren natuurlijk ook bij die God niet vreesden. Maar ze komt dan toevallig, zo staat het in de schrift, op de akker van Boas. Lees maar mee. Zo ging zij heen en kwam en las op het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech is. Ja, is dat eigenlijk wel zo, dat dat toevallig is? Er staat bij geval. Zo zouden we het kunnen uitleggen, maar zo is dat niet bedoeld. Absoluut niet, juist niet. Want in het Hebreeuws staat een woord dat betekent dat het haar net trof. Dat het haar nou net trof. dat zij op de akker van Boas terechtkomt. Dat was van haar kant natuurlijk toevallig. Zo praten wij ook wel eens. Dat kan je soms zo beleven dat je zegt, dat is toch ook toevallig. Dat dat nou net mij moet overkomen. Maar van Gods kant is dat natuurlijk nooit toevallig. Dat is Gods bijzondere voorzienigheid geweest in het leven van Naomi geliefde. In het leven van Rut. Ben je ook zo wel eens op de akker van Boas terechtgekomen, gemeente? Zoals Rut. Weet je je dan ook getypeerd in die drie positie van Rut? Ben je ook een arme? Ben je ook een weduwe? Ben je ook een vreemdeling? Want gemeente, die drie typeringen, die kunnen we ook geestelijk overbrengen. Want juist voor zulken zal straks die man geweldig van vermogen zulken betekenis krijgen. Die drie dubbele typering. Allereerst een arme. Iemand die door Gods voorzienigheid gebracht wordt op de akker van de meerdere Boas. Dat is een arme. Een geestelijk arme. Voel je echt ook een arme? Door het ontdekkend licht van de Heilige Geest. Dat je gemerkt hebt in je leven hoe de zonde je verarmd heeft. Dat je al Gods goede gaven verspeeld hebt. Dat is toch de beleving van die armen van geest. Die arm zijn aan gebed. Arm aan genadegaven. Arm aan licht. Arm aan kracht. Arm om God te geven waar hij recht op heeft, geliefde. Ze kunnen van zichzelf niks en ze hebben van zichzelf niks. En ze komen met lege handen. En als armen komen ze dan ook op de akker van Boas terecht, geliefden. En dan als weduwe. Een geestelijke weduwe. Dat ben je niet zomaar hoor. Lees Romeinen 7 vers 1 maar. Daar gebruikt apostel Paulus dat beeld. Wanneer is iemand een weduwe? Wanneer je man sterft, dan ben je een weduwe. Of wanneer je vrouw sterft, dan ben je een weduwnaar. En als je een weduwe bent, dan mag je weer opnieuw trouwen. Met een andere man. Nou, en die losser, die was geroepen om die weduwe te trouwen. En dat mocht. Die weduwe, die mocht trouwen met die losser. Maar dan moet eerst die andere man wel gestorven zijn. Want anders dan pleeg je echtbreuk als je met een andere man trouwt. Kijk, en zo is het geestelijk ook, geliefden. De Heilige Geest, die laat je voelen dat je een geestelijke weduwe bent. En dat komt verderop nog meer tot zijn recht in Rut 3. Dus dat ga ik niet zo breed ontvouwen. Maar wanneer is een geestelijke weduwe? In Romeinen 7 vers 1 kun je dat lezen. Wanneer je eerste man sterft. En dat is de wet. De wet is je eerste man. De wet heeft recht op je. Maar je moet sterven aan de wet. Zodat je gaat ervaren dat je een geestelijke gestorvene bent. Aan de wet. En dat je nooit en te nimmer door middel van de wet ooit weer met God in het reine kunt komen. Dat je als een geestelijke weduwe over de aarde gaat. En dat een andere man in je leven moet komen. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid om in herstelde gemeenschap met God gebracht te worden. En dan een vreemdeling. Die derde typering, gemeente. Elk die op de akker van Boas gebracht wordt, die weet zich een vreemdeling. Die weet zich een buitenstaander. Die schaart zich niet bij het volk van God, dat durf je niet. En toch is er een betrekking gekomen op dat volk van God. en op de goede wetten van dat volk. En je zoekt gemeenschap met dat volk. Dat lag in de keuze van Rut ook al verklaard, geliefd. Maar je weet je nog een vreemdeling. En toch liggen er beloften voor die vreemdelingen. Kijk, gemeente, en zo mag Rut, mag een zoekende Rut in ons midden vanuit het evangelie toch erop uitgaan. Zul je dat onthouden? Je hebt natuurlijk alle rechten in jezelf verspeeld. Maar we hebben ook geen rechten in onszelf, gemeente. Maar zondaren hebben een evangelierecht. Dat mag je echt zo noemen, een evangelierecht. Dat mocht Rut toch ook zeggen. Ze mocht tegen Naomi zeggen, ik heb een evangelierecht in uw goede wetten. Maar allen die als een zoekende Rut naar de akker van Boas gaan, die zullen dat doen vanuit de gezindheid, zoals Rut dat zegt, in wiens ogen ik genade gevonden heb. Als een ootmoedige arme, weduwe en vreemdeling, gaan ze schuchter naar de plaats toe waar ze op kunnen lezen. Dat komt door de trekkende liefde des vaders. Die trekt die zondaren naar de akker van Boas. Want ze zijn hongerig gemaakt. Ze zijn ellendig, behoeftig, arm. En ze moeten in het leven gehouden worden. En zo worden ze getrokken naar de akker van Boas. Daarom komen ze ook op een evangelieveld. En dan staat er zo mooi in onze tekst. En haar viel bij geval een deel van de akker van Boas. Ze loopt achter die maaiers aan, voor haar een onbekend veld, van een onbekende. Ze weet helemaal niet dat het van Boas is. En als ze daar komt, dan wordt ze vriendelijk ontvangen. En jawel, ze begint te rapen, op te lezen. En zo bukt ze en ze verzamelt en ze doet het in haar tas. En zo viel haar bijgeval, staat er, van de akker van Boas, van Ruts kant gezien. Ze was natuurlijk een heidin. En zo kan een buitenkerkelijke bijgeval onder het woord komen. Dat kan. God die heeft eenvoudige middelen gebruikt om zondaren in de kerk te brengen. Werkelijk waar. Een foldertje, een briefje dat op de straat lag, wat iemand in de kerk bracht. Dat kan. Heel eenvoudig soms. Maar ook wanneer je erbij opgevoed bent, dat je dan in de kerk zit met je armoede, met je gemis, als een vreemdeling, als een buitenstaander. En dat je dan op de akker van Boas mag zijn, hier in Gods huis. Ik hoop echt, gemeente, dat hier de akker van Boas gevonden mag worden. En dat de dominee een tekst kiest, een woord kiest wat die week gesproken had, maar je durfde het je niet toe te eigenen. En dat de Heere dat bevestigt. En dat hij dat woord gaat verklaren, dat je je naam hoort noemen. Wat is dat? Nee, niet natuurlijk Jan, Piet of Klaas. Maar dat je hoort een arme, een weduwe, een vreemdeling. En daar heeft de Heere nu een belofte voor in zijn wetten. En geliefden, die goede wetten van God, die sporen dan die arme zondaren aan. Toe, ga er nou op uit. Ik ga erop uit, zegt Rut. Ik blijf hier niet langer in het huisje. We moeten in leven blijven, Naomi. Goed, ga je gang, mijn dochter, zegt Naomi. En daar gaat ze. Wij er zo wel eens op uitgegaan. Dat je het niet meer uit kon houden. En dat je om moest komen. En dat je zo op de akker van Boas, terecht mocht komen, geliefd. En dan heeft dat woordje bij geval een diepe betekenis. Want er zijn momenten in het leven van degene die de Heere getrokken zijn, die schijnbaar voor iemand heel klein en nietig zijn. Maar die een grote wending kunnen geven in iemands leven. Ik denk aan Spurgeon. Dat is bij ons allemaal wel bekend. Hij ging natuurlijk onderweg naar een heel bekend prediker. En hij liep in zijn gemis, in zijn armoede. En toen begon het geweldig te sneeuwen. Hij kon dus niet verder. Hij moest wel uitwijken. En bij het eerste beste dorpje week hij af. En hij kwam daar in een klein gebouwtje terecht. En hij ging achterin de kerk zitten als een bedroefde van geest. Als een arme. Als een ellendige. En er kroop een onbeduidend mannetje op de preekstoel. Met weinig gaven. En hij las een tekst voor. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer en word behouden. En Spurgeon die schrijft dan in zijn levensbeschrijving dat deze man die probeerde de tekst wat uit te leggen en na 10 minuten was hij al uitgepreekt en hij begon te herhalen en toen begon hij luid te schreeuwen en hij keek en zoals ze dat bij de methodisten gewend waren, zo schrijft Spurgeon, begon hij plotseling mij aan te spreken, die jonge man daarachter in de kerk. Ik heb een woord voor u. Look, 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 roept hij in het Engels. Wend, wend, wend u naar mij toe. Hij schreeuwde het wel 10 keer. En tot op het moment dat de schellen van zijn ogen afvielen en dat hij het ging zien. Was dat toevallig? Was dat toevallig dat die sneeuwstorm Spurgeon tegenhield en hem daar op de akker van Boas bracht? Nee, geliefd, dat is niet toevallig. En daarom, God schakelt de voorzienigheid in om de zijnen te trekken naar die meerdere Boas die ze nog niet kennen. Die losser, die ze nodig hebben om met God verzoend te worden, geliefden. Hij schakelt de voorzienigheid in. Daarom als je een arme buitenstaander bent, een tobber, die om moet komen en onder het woord komt, let dan op de voorzienigheid Gods in je leven. Gods kinderen die kunnen daarvan getuigen als ze terugblikken op de tijd waarin zij getrokken werden. Hoe de voorzienigheid Gods spreekt in het lijden. De voorzienigheid spreekt met name in de leiding van Gods knechten die op je weg geplaatst worden. Let dan maar. Soms gebruikt de Heere een knecht in je leven om je te ontwaken in je geweten. Een zoon des donders, een Boanerges, dat je die hoort, dat je beeft, dat je ontwaakt, dat je ontdekt wordt aan je bestaan. En die kan misschien wel eens wat eenzijdig zijn, maar hij wordt toch voor je gebruikt. De rust wordt je opgezegd. En dat de Heere de keuze in je hart gaat werken. Ook door die prediking. We moeten niet te gauw zeggen van hij is eenzijdig. We moeten letten op Gods voorzienigheid. En dat de Heere die knecht wegneemt en een ander daarvoor in de plaats brengt. En misschien wordt dat wel dan een zoon der vertroosting. Die je meer onderwijs geeft in de gang hoe de Heer een zondaar bij Christus brengt. Het evangelie opent en die man geweldig van vermogen voorstelt die je nodig hebt. En dat je gaat zien dat je hem mist. En dat je hem nodig moet hebben, dat je hem moet leren kennen. Gebracht op de akker van de meerdere Boas. De Heere gebruikt soms mensen die op je weg geplaatst worden, kinderen van God, met wie je in aanraking komt en die soms naar je luisteren en die het op kunnen luisteren. Met name degenen die in het begin van het geestelijke leven komen, die lopen het gevaar dat zij dikwijls de beschouwing houden voor de bevinding. Want ze hebben licht gekregen en door dat licht krijgen ze inzicht in het woord en luisteren ze op een bepaalde manier naar de prediking. En het lijkt wel alsof elke zondag er wel wat voor me bij is. Zo luister je dan. En zo raap je op van de akker van Boas. Maar ze houden de beschouwing voor de bevinding. Want ja, Rut die blijft wel in het leven met al die koren die ze opraapt. Maar ze heeft daarmee Boas nog niet. Kijk, daar moet je in onderwezen worden, gemeente. Het gaat natuurlijk om de beleving. Kijk, van Gods kant ligt alles al vast. Maar hoe het in de oefeningen van het geloof gaat, in het leven van de zijnen, daarin wil de Heere onderwijs geven in het gelezen schriftgedeelte, gemeente. Och, zijn er nog zulken die daar iets van gewaar worden in hun leven, die Gods voorzienigheid aanbidden, die zeggen, o Heere, dat u mij toch onder deze prediking hebt gebracht. O Heere, dat ik toch dit woord mag horen. O, dan komt Rut, die komt thuis met veel koren, hoor, waar ze mee in het leven gehouden wordt. Maar wat is het dan ook nuttig om verder onderwezen te worden? Daar hopen we dan de volgende keer mee verder te gaan. Amen. Genadige Heere die in de hemel woont. Och, geef toch door genade dat hier nog de akker van Boas gevonden mag worden. Dat hebben wij ons onwaardig gemaakt. Zeker ook uw knecht, dat belijden we voor uw aangezicht. Maar wilt u ons toch gebruiken als zo'n maaier. Maar dat er ook nog zoekende Ruts in ons midden mogen zijn. Gedenk ons zo het verdere van deze avond. Geef ons nog een goede avond, Heere, dat we uw woord zouden mogen overdenken. Sterk ons de komende week, in het bijzonder wanneer we bij het open graf zullen staan met de rouwdragende familie. Heere, ontfermt u zich over ons. Help ons in de komende week bij alle dingen en doe genadig verzoening over onze zonden om Christus willen. Amen. Wij zingen Psalm 145. Het derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed. ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.